Goedemorgen, gemeente. Ik wil met u lezen uit Lucas. Lucas hoofdstuk 2. Vanaf vers 22 tot en met vers 40. Maar ik denk dat het ook mooi is en goed om te lezen vanaf vers 8. Dus Lucas 2, vanaf vers 8 tot en met vers 40. Wie heeft er geen Bijbel bij zich? Iedereen gelukkig. Er zijn nog Bijbels hoor. Het is goed om vanmorgen zelf mee te lezen. Ik wil ook met u 5 teksten opzoeken. Zodat u ook de verbanden in het woord van God gaat zien. Mocht u geen Bijbel hebben, dan kan u bij de koster, bij de ingang een Bijbel vragen. Lucas 2 vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk, dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat er door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere: een paar tottelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen. Loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, jongens en meisjes, de Heere Jezus is geboren. En dit is uniek nieuws. Het is al zeldzaam dat een engel van de Heere rechtstreeks een boodschap brengt van God aan de mensen. Dat is op zich al zeldzaam. Maar er is nog nooit nieuws gebracht wat zo glorieus gebracht is als bij de komst van de Heere Jezus. Dat naast dat er een engel van de Heere een boodschap brengt, er een hemels leger verschijnt. En dan zeggen ze: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En daarom is het ook zeer uitzonderlijk, omdat dit nog nooit verder is gebeurd. Heden is voor u in de stad van David de zaligmaker geboren. Hij is Christus de Heer. Het is dus niet zomaar iemand. Het is de redder van wie de profeten al lang van tevoren gesproken hebben. De gezalfde van God. En je zou verwachten dat dit nieuws in het centrum van het land, bij de tempel in Jeruzalem, zou worden uitgeroepen. Op alle publieke zenders tegelijk, zouden we vandaag de dag zeggen. Maar nee, God geeft dit bericht aan mensen, zoals we hebben gelezen, die wakker zijn. Die op wacht zijn. De herders in het veld. En aan hen verschijnt de heerlijkheid van de Heere. Het licht uit de hemel omstraalt hen, want er is groot nieuws. De redder is geboren. En zo zien we dat God naar de mens kwam. Dat God naar de aarde kwam. En de redding komt uit God voort. En dat werd realiteit in de geboorte van zijn zoon. Wat we vandaag met elkaar herdenken. Maar dit gebeurde allemaal voor vers 22. En ik wil nu met u nadenken wat we kunnen leren ook. Ja, wat er staat in vers 22 tot en met vers 40. Laten we met elkaar lezen. Ik wil met u door de tekst heen gaan. Laten we met elkaar lezen vers 22 tot 24. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar totterduiven of twee jonge duiven. Gemeente, volgens de Joodse voorschriften diende een moeder na de geboorte van een zoon of een dochter zich naar de tempel in Jeruzalem te begeven. En u kunt voor uzelf thuis deze wetten nalezen in Leviticus 12. Daar staat het beschreven. Maar deze reiniging werd voltrokken door een zoenoffer. Zoals we lezen in vers 24 van het Lucas-evangelie. En dit offer kon je brengen door twee tortelduiven te offeren of twee jonge duiven. En één duif gold dan als brandoffer en één duif als zoenoffer, als zondoffer. En na dit brengen van dit offer was de moeder rein. En bovendien was het ook traditie, volgens het gebod van de Heere aan Mozes, waarin de Heere tegen Mozes zegt: heilig voor mij alle eerstgeborenen. En deze traditie grijpt terug op het Exodusverhaal uit het Oude Testament, wat vooraf ging aan de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. En Jozef en Maria volgen dus getrouw deze regels. En dan komen ze aan bij de tempel in Jeruzalem. En dan lezen we in vers 25. En zie, er was een man in Jeruzalem voor wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig. Hij was godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Over Simeon is verder niks bekend dan datgene wat we hier lezen in het Lucas-evangelie. Maar wat mij wel gelijk opvalt in vers 25, is dat de Heilige Geest op hem was en dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. U weet allemaal dat de Heilige Geest pas na Pinksteren is uitgestort en dat hij nog niet leefde in de harten van de gelovigen zoals we dat nu vandaag de dag wel kennen in het Nieuwe Verbond. De Heilige Geest was alleen op iemand als hij een koning of een profeet was. En er staat ook in vers 25 dat hij rechtvaardig was. En Lucas beschrijft dat Jozef ook rechtvaardig was. Zacharias, Elisabeth, Cornelius, het waren rechtvaardige mensen. En hij was bovendien ook godvrezend. Hij leefde in ontzag voor God en hij leefde in de verwachting van de verlossing van Israël. En daarom heb ik ook boven de preek gezet vanmorgen, verwachting. En daar gaat het over vanmorgen. We mogen als kinderen van de levende God verwachting hebben dat de Heer op een dag terugkomt. Dat hij ons thuis haalt. Maar daar ga ik straks meer over vertellen. En Simeon was een man die oprecht de Heer diende en hij was dus ook aanwezig in de tempel. En we lezen dat hij door de geest geleid werd naar de tempel. En hij had een goddelijke openbaring gezien dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van God zou zien. Moeten we eens indenken hoe dat voor Jozef en Maria geweest moet zijn. Misschien was het wel een drukte van belang op het tempelplein. Misschien waren er wel allemaal kinderen aan het spelen. We weten het niet, want het staat er niet. Maar dan komt er een man en die loopt op hun af en die neemt het kindje Jezus in zijn armen. En die begint God te loven en dan zegt hij het volgende wat we lezen in vers 29. Nu laat u Heere uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten. En om uw volk Israël te verheerlijken. Nou, u kunt wel voorstellen als je daar loopt met je kindje. Dat je verwonderd bent. Dat zijn Jozef en Maria ook, dat lezen we in vers 33. Maar dan zegt Simeon nog iets opmerkelijks. Dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat hij machtigen van hun troon verstoot, dat hij nederigen verhoogt, dat hij aan armen het evangelie predikt en zendt en dat hij de gebrokenen van hart geneest. En hij wordt tot een teken dat tegengesproken wordt. Er komt weerstand tegen de Heer Jezus. De duivel die zat toen niet stil. De duivel zit nu niet stil. Net zoals nu in onze dagen. En de weerstand tegen God, de weerstand tegen de christenen en de weerstand tegen het volk van God Israël zal steeds heftiger worden. En dan vervolgt hij in vers 35. Door uw ziel zal een zwaard gaan. En dit duidt op de dood van de Heer Jezus. En u kunt dat lezen in Johannes 19 vers 25. Waar de moeder van Jezus Maria bij het kruis van de Heer Jezus staat. En dan lezen we ook van de oude Anna. Een weduwe die met passie de Heer dag en nacht diende. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Over de twee voorbeelden, genaamd Simeon en Anna. En ik wil met u nadenken waarop zij wachten, maar ook hoe hun leefden naar deze verwachting toe. Want in vers 38 spreekt Anna over de Heere Jezus tegen allen die de komst van de Heere Jezus, tegen ieder die de verlossing in Jeruzalem verwachtte. Simeon daarentegen verwachtte de vertroosting van Israël. Maar wat betekent dat nu allemaal? Over welke verlossing sprak Anna? En over welke vertroosting sprak Simeon? En om hier antwoord op te krijgen vanuit de Bijbel wil ik met u een paar teksten opzoeken. En ik wil eerst met u gaan naar Jesaja 9. Jesaja 9. Vers 5 en vers 6. Jesaja 9, vers 5 en vers 6. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in alle eeuwigheid. Vers 5 is altijd het geëikte vers wat gelezen wordt met kerst. Maar vers 6 wordt daar bijna nooit bij gelezen. En nu moet u goed opletten. Vers 5. Want een kind is ons geboren. Dit is kerst. Een zoon is ons gegeven. Dit is Pasen. En dit zijn historische feiten die letterlijk hebben plaatsgevonden. En waarom zouden we dan ook vers 6 niet letterlijk lezen? Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. Hier staat dat de komende koning beloofd wordt. De troon van David, die zal herbouwd worden. Jezus Christus zal als zijnde uit het nageslacht van koning David, als koning en heren regeren over heel deze aarde in het duizendjarig vrederijk. Dit moeten we even goed vasthouden. Ik wil nu met u gaan naar Jeremia. Jeremia 23, vers 5 en 6. Jeremia 23, vers 5 en vers 6. Ik hoor veel gebladeren, dus dat is een goed teken. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Houd het nog even in gedachten. Dan wil ik nu met u gaan naar Zacharia. Zacharia hoofdstuk 14. Zacharia hoofdstuk 14, vers 9. Zacharia hoofdstuk 14, vers 9. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Broeders en zusters, de Heere zal koning worden. En heel dit hoofdstuk, heel hoofdstuk 14, heeft te maken met het komend vrederijk, met het duizendjarig vrederijk. En in dat rijk zal de Heere Jezus, het kleine kindje wat lag in de kribbe, in de stal, hij de vredevorst, hij zal koning worden. Nou, u begrijpt, ik lees en ik zie vanuit de schrift dat het gaat om 1000 letterlijke jaren. En ik geloof dat Openbaringen een chronologische volgorde heeft. Wij leven nu in de tijd van de genade. In de bedeling van de gemeente. En voordat het 1000-jarig vrederijk aanbreekt, dan komt de Heere terug op de wolken van de hemel. En zullen wij hem tegemoet gaan in de lucht. Dat noemen we de opname van de gemeente. En na de opname breekt er een periode aan van de grote verdrukking. Want de weerhouder is dan weg, de Heilige Geest, zo wordt hij genoemd. En dan is er ook Jezus' komst op de Olijfberg, na de grote verdrukking. Het staat er echt, Jezus komt weer terug naar deze aarde. Hij haalt ons eerst thuis, de gemeente van Jezus Christus. Maar daarna zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dat lezen we ook in Zacharia 14, vers 4. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. En zal een zeer groot dal ontstaan. En zo zal ook in vervulling gaan wat in Handelingen 1 staat. Weet u het nog? De mannen die keken naar de hemel, waar Jezus ten hemel voer. En ze kijken ernaar en een wolk onttrekt hem aan hun ogen. En dan staan er twee mannen achter hun. En die zeggen, deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, die zal op dezelfde wijze weer terugkomen zoals u hem naar de hemel hebt zien gaan. Probeer dat goed vast te houden. En daarna zal het duizendjarig vrederijk aanbreken. En hiervoor wil ik met u naar Openbaring. Openbaring hoofdstuk 19. En daarvan het zesde vers. Openbaring 19, vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. De Heere wordt dus koning. Hij is het nu nog niet. En begrijp me nu heel goed, je mag altijd zeggen dat hij de koning en dat hij de Kyrios en de triomfator en jouw heiland en jouw verlosser is van jouw leven. Maar hij is het nu nog niet. En een andere tekst uit de Bijbel zegt dat de duivel nu nog de overste is van deze wereld. Dus de Heere Jezus die zal nog koning worden. Maar dat is nog toekomst. Dat komt nog. Maar wees gerust, broeders en zusters. Satan, die is al overwonnen. En hij heeft het liefst dat wij geen zicht krijgen op het profetisch woord. Daarom is het voor veel christenen ook een gesloten boek. Maar ik snap wel waarom de duivel dat wil. Want zijn eigen ondergang die staat hierin beschreven. En als we toch in Openbaring bezig zijn, dan Openbaring hoofdstuk 20, vers 2 en 3. Laten we het gewoon maar lezen met elkaar. En hij greep de draak, de oude slang. Dat is de duivel en de Satan. En hij bond hem voor 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op. En verzegelde die boven hem. Opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Gemeente, hier zien we dat de duivel gebonden wordt. Voor 1000 jaar. En vers 7, laten we het ook maar lezen. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis nog voor een korte tijd worden losgelaten. Ik vind vers 7 van essentieel belang, omdat hier staat dat er een einde komt aan de 1000 jaar. En het staat hier zo duidelijk dat ik het wel letterlijk moet nemen. En zo zijn er veel teksten in de Bijbel, en vooral ook uit het Oude Testament, die nog niet in vervulling zijn gegaan. Maar die wel te maken hebben met het komende vrederijk, wat nog komen gaat. Maar dat is nog toekomst. Neem nu de tekst uit Jesaja 2 vers 4. Dan zullen zij hun zware tot ploegscharen omsmeden, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en ze zullen de oorlog niet meer leren. Maar de wereld die ziet dit niet, broeders en zusters. Deze tekst, die ik het noemde uit Jesaja, die staat bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Maar het heeft nog weinig zin. Als ik een voorbeeldje noem, Amerika. Dat is een van de landen die nog het meeste uitgeeft op jaarbasis aan defensie. Ik geloof dat het iets van $500 miljard is. En volgens mij 1% geeft ze uit aan ontwikkeling. Maar goed, even dat tezijde. Dan kunt u het contrast zien. Maar dit alles heeft te maken met het komende vrederijk wat nog komen gaat. Waarvan de Heer Jezus koning zal zijn. En nu wil ik weer terug met u naar Lucas. Ik begrijp dat het heel veel teksten zijn. Maar blijf nog even bij, geef nog niet op. Lucas 1. En ik zal er niet te veel over zeggen over Lucas, want onze broeder Niek die zal de zondag daaruit preken. Maar ik wil een kort gedeelte aanhalen als dat mag. Vers 30, Lucas 1 vers 30. En hier spreekt de engel tegen Maria. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Het gaat mij met name om vers 32b. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Is dit in vervulling gegaan, broeders en zusters? Nee, dit is nog niet in vervulling gegaan. Gaat dit nog in vervulling? Ja, dit gaat nog in vervulling. De Joden hebben de Messias verworpen. Ze riepen om het hardst, kruisig hem. Kruisig hem. Maria, zei Simeon, een zwaard zal door uw ziel gaan. Dat duidt op de dood van de Heer Jezus. En de hoofdman over de 100 die zei, waarlijk, dit was werkelijk de Zoon van God. En daarom, broeders en zusters, mogen we de Heer danken dat hij dit in zijn eeuwig heilsplan heeft vastgelegd. Dat het heil ook naar de heidenen is gegaan. En daar bent u en daar ben ik een getuige van. We zijn vrijgekochte kinderen van de levende God door het bloed van de Heere Jezus. God heeft zijn volk Israël niet verstoten. Maar hij gaat er nog juist mee door. Hij heeft er nog een geweldig plan voor. Maar dat ligt in de toekomst. Neem nu bijvoorbeeld Matteüs 23. U hoeft het niet op te zoeken. Maar ik zal het voor u voorlezen. Matteüs 23, vers 37 tot 39. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn. Denk aan de profeten. Die zijn gestenigd omwille van de Heere. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt. Onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. En nog een andere tekst die over dit onderwerp gaat is Johannes 1 vers 11. Een hele bekende tekst. U kent hem allemaal. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het gaat hier om de Joden. En broeders en zusters, dit moeten we allemaal goed lezen. We moeten het lezen in zijn context. En we moeten niet alles gaan vergeestelijken. Maar lezen zoals het er staat. Alleen onze ogen moeten ervoor open gaan. En dan gaat kerst ook veel meer voor je leven. U begrijpt dat ik nu even inzoom op de korte teksten. Maar het is uiteraard beter om deze teksten in zijn verband te lezen. Maar we hebben een lang weekend voor de boeg, dus u heeft genoeg te doen dit weekend, denk ik. Maar in deze bedeling, die we de tijd van de gemeente noemen, de genadetijd waarin wij nu leven, waarvan hij het hoofd is en wij zijn leden, mogen we nooit en te nimmer vergeten dat de zaligheid uit de Joden is. En Johannes die zegt dat in zijn evangelie in hoofdstuk 4 vers 22, want de zaligheid is uit de Joden. Broeders en zusters, Jezus was een Jood. En hij is de Zoon van God. En daarom moeten we niet zeggen dat God heeft afgedaan met zijn oude verbondsvolk. Nee, hij gaat er juist mee door. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar als u hier meer informatie over wil hebben, dan verwijs ik u naar de website van de gemeente. Naar de preek van 15 februari, waar dominee Ezinga ingaat op dit onderwerp uit Romeinen 11. In vers 14 van hoofdstuk 2 uit Lucas lezen we, hebben we net met elkaar gelezen, Eer zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat stukje vrede op aarde heeft betrekking op het komend vrederijk. Kijk om me heen. Volg het nieuws, lees de kranten. Is er nu vrede op aarde? Een heel bekend kerstlied is: hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Vrede op aarde, het is vervuld. Is die vrede vervuld, broeders en zusters? Nog niet over heel de aarde. Wel in ons hart, daar is de vrede wel vervuld. Maar ik hoop dat je het gaat zien. Dit gaat nog komen. En hier ligt mijn inziens een bedekking over. En het wordt door de meerderheid van de christenen niet gezien. Kijken we nog naar de liederen die we zingen met kerst. Het kan zomaar zijn dat u zingt over het 1000-jarig vrederijk. En dat is op zich niet erg hoor. Maar het is wel fijn als u weet waarover u zingt, nietwaar? Er zijn veel teksten die gaan over dit onderwerp, maar dat zal ik u besparen, omdat dit al vrij veel informatie is. Maar de reden dat ik dit met u deel, is om duidelijk te maken dat Simeon en Anna de komende koning al hadden verwacht. En zij zagen daarna uit dat hij herstel zou geven in Jeruzalem allereerst, en vervolgens in heel Israël. En daarom spraken zij er zo blij en zo vrijmoedig over, tegen alle die zijn komst verwachten. En zo mogen wij ook spreken, broeders en zusters, over de komst van de Heer op de wolken van de hemel. En die verwachting mogen we zeker hebben. Het is juist, ik zou eigenlijk willen zeggen, het is een gezond kenmerk van een kind van de levende God. Toen Janita en ik trouwden, keken we samen uit naar die dag en die nacht ervoor kon ik bijna niet slapen. Misschien herkennen jullie dat wel. Het was spannend, hoe zouden ze eruit zien? En op de duur hebben we een trouwdatum gepland. En toen heb ik 5 maanden heb ik met mijn armen over elkaar gezeten. Nee, we hebben geklust in ons huisje. De trouwdag moest geregeld worden. Er moest een trouwdatum gepland worden. Maar ik keek wel naar haar uit, want ik wist dat ze op een dag mijn vrouw zou wezen. Nou, u begrijpt dat we, als ik dit eventjes vergelijk met de komst van de Heere, dat we niet met onze armen over elkaar moeten gaan zitten. En dat we niet naar de wolken moeten gaan staren. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel ook niet dat je de eindtijdvisie helemaal op een rijtje hebt. En dat je precies weet hoe alle tijdschema's lopen. En dat dit je helemaal in beslag neemt. Er zit daarin een duidelijk groot gevaar in, dat je je focus verliest op de Heere Jezus. Onze identiteit ligt vast in Christus Jezus. En ligt niet vast in de eindtijd. Nee, gemeente. Ondanks dat we hemelburgers zijn, staan we nog altijd met beide benen op de grond. We zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Maar tot die tijd dat hij ons thuis haalt, is er werk aan de winkel. En mogen we arbeiden in en voor zijn naam. Simeon en Anna daarentegen, die verwachten de Heer. Maar hoe deden hun dat dan? Wat zien we in deze kinderen van God? Simeon was rechtvaardig. En hij was Godvrezend. Anna diende de Heer met vasten en bidden dag en nacht. Mannen onder ons, zijn wij rechtvaardig? Kunnen we God recht in de ogen kijken als hij komt? Hoe leef je samen met je vrouw? Behandel je haar zoals Efeze 5 zegt dat hoe Christus de gemeente lief heeft, behandelen we haar zo? Ben je eerlijk in je werk? Hebben de mensen zoiets van, met jou kan ik rechtvaardig handelen? Godvrezend. Zijn jullie dat? Dat houdt niet in dat je religieus vroom en religieus star leeft. Maar nee, dat je God op de eerste plek hebt. En dat je leeft voor zijn aangezicht vol ontzag. Het betekent niet dat je bang hoeft te wezen voor God. Maar dat je wel weet dat hij God is. En dat wij nog altijd mensen zijn. Herken je je hierin? Vrouwen onder ons, hoe leven wij? Ben je een voorbeeld in goede werken? En leid je een biddend leven? de wat oudere vrouwen onder ons, gaan wij de nieuwe generatie hierin voor? Ik bedoel dit niet als wet, laat het duidelijk zijn. Maar om in liefde de Here te dienen. Om de wederliefde aan Christus terug te geven, die Hij aan ons gaf door te komen naar deze verloren wereld. En dat herdenken we met elkaar vandaag met Kerst. Broeders en zusters, als je bent wedergeboren, dan ben je gerechtvaardigd. En dan ben je een kind van de levende God. En ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En als je deze kenmerken ziet in je leven, dan mag je ook uitzien en dan mag je ook verwachting hebben naar zijn komst. Maar dat betekent ook dat je je moet toewijden om hem te dienen. Dat betekent dat je je moet toewijden om hem te dienen. En laten we eerlijk zijn, ook als ik naar mezelf kijk. Het lukt niet altijd om rechtvaardig te wezen. Het lukt niet altijd om Godvrezend te zijn. Het is soms moeilijk om te bidden. Het is soms moeilijk om de juiste woorden te vinden. Maar gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen. De Heere die wil ons hierbij helpen. Maar ik wil je ertoe oproepen om je toe te wijden. Ik wil je ertoe oproepen om hem te dienen. Om hem tot je volle verzadiging te maken. Anna die verbleef dag en nacht in de tempel. Waar zij God diende met vasten en bidden. Maar wat hebben wij over voor het leven met God? Bidden betekent vaak afzien. Afzien van jezelf naar God. En iedere bidder met ervaring, die weet dit. En de Satan weet zelf ook hoe krachtig het wapen van het gebed is. En daarom zul je ook altijd tegenstand ondervinden in het gebed. Maar laten we eerlijk wezen, door te bidden word je ook niet populair. Want niemand ziet dat. Niemand ziet dat als je bidt. Maar het geeft wel een enorme verdieping in je relatie met God de Vader in de hemel. Rechtvaardig en godvrezend zijn is ook niet populair vandaag de dag. Je moet zo voor je eigen ik opkomen. Maar ik wil je aanmoedigen om hem te dienen. Om hem te kennen. Broeders en zusters, Kerst heeft voor mij een zoveel diepere betekenis gekregen. En ik dank de Heer dat hij kwam naar deze aarde. Als een klein hulpeloos kindje. Hij was spelende voor het aangezicht van de Heer. Hij had het goed. Hij had het niet hoeven doen. Maar ik dank de Heer dat hij kwam met deze aarde. En dat hij wilde komen in een stal. Nou, daar wil je toch geen kind geboren doen laten worden? Zouden we zeggen. Maar hij wilde het doen. En ik dank de Heer dat hij opgroeide. En dat zijn bediening startte, begon. En dat hij uiteindelijk zijn leven gaf. Op de heuvel Golgotha. En de duivel die dacht dat hij gewonnen had toen Jezus daar hing aan het kruis. Maar we hebben net met elkaar gelezen in de Openbaringen dat hij geworpen zou worden in de poel die daar brandt van vuur en van zwavel. De hel. Gemeente, Jezus komt terug. En tot slot. Er staan verschrikkelijke dingen te gebeuren met deze wereld. Misschien maakt de eindtijd je wel helemaal bang. Misschien heb je nog mensen die moeten komen in je omgeving tot het heil in Christus. Ik kan me dat voorstellen, want er staan in Openbaring erge dingen beschreven voor hen die Christus niet zullen aanbidden. Maar ik hoop dat de verwachting die we mogen hebben in Christus Jezus je leidt tot activisme om anderen te vertellen over de redding die er is in Jezus. Laten we niet zwijgen. Want de verwachting die we mogen hebben, dat is juist tot troost en bemoediging. En Paulus die zegt het ook in zijn Thessalonicense brief. Troost elkaar dan met deze woorden. We hebben de afgelopen dagen in Scherpenzeel geëvangeliseerd. En ik heb gehoord dat een man de zekerheid heeft gekregen gisteren. Wat is dat heerlijk om dat te horen. Het heeft effect gehad. Het woord is gezaaid. En ik hoop dat u ook het verlangen krijgt om steeds meer over hem te spreken. Allereerst op je werk, in je gezin. Maar daarna om ook uit te gaan. Om de blijde boodschap te verkondigen. En als je deze verwachting hebt van Christus, dan spreekt het ook van hoop in je leven. Dat is geen valse hoop, maar het is een hoop die zeker is. Misschien heb je die verwachting niet vanmorgen. Jongens en meisjes, misschien leef je nog wel voor je eigen rekening. En misschien zit je hier wel met een diepe onvrede in je hart. Jonge meisje, man, vrouw, de Heere, die klopt op de deur van je hart. Hunker en verlang je naar hem. Hoor je de zachte stem van Jezus roepen? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Weet je dat je een zondaar bent? Dat je tegen God gezondigd hebt? Dat je zijn wet hebt overtreden? Ik noemde net de tekst uit Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot het zijn. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar vers 12 zegt. Maar zoveel hem hebben aangenomen. Die heeft hij macht gegeven. Een kind van God te worden. Namelijk hen die in zijn naam geloven. Maar hoe dan, vraag je af. Spreek het maar uit naar hem toe. Heer, ik ben schuldig en ik ben zondig. En ik heb uw redding en uw vergeving nodig. Heer, kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Daarvoor is de Heer ook gekomen. En als je dit oprecht naar de Heer toe hebt uitgesproken. Dan mag je verzekerd zijn dat je bent aangenomen door de Vader. En dan mag je verzekerd zijn dat je een kind bent van de levende God. Wat een zekerheid, wat een heerlijkheid. Broeders en zusters, ik zie uit naar zijn wederkomst. Ik zie uit naar de dag dat we hem zullen zien. In al zijn heerlijkheid. Wat een dag zal dat wezen. En dat is een hoop die we mogen hebben, broeders en zusters. Die doorgaat tot in het eeuwige leven. Dat is geen valse hoop. Maar dat is een zekere hoop, omdat Jezus Christus onze enige hoop en verwachting is. Laatst op de gebedskring heb ik iets mogen delen uit Openbaring 21. Waarin onze toekomst beschreven staat. Daar gaat het over die stad, het Nieuwe Jeruzalem. Hoe die beschreven is, hoe hoog de muur is en met welke materialen die gebouwd zijn. Het is allemaal zo overweldigend en de stad zelf is van zuiver goud, als zuiver glas. Ik kan me er geen voorstelling van maken, maar daar gaat het me nog niet eens om. Er staat dat Gods heerlijkheid aanwezig is. En dat het lam ons beschijnt. Dat het lam de lamp is. Want de zon en de maan die zullen er niet meer zijn. Daar word je toch blij van? Het is niet egoïstisch hoor als je kijkt naar de toekomst. Als je op vakantie gaat, dan kijk je ook waar je naartoe gaat. Het is soms goed om je te verdiepen waar we naartoe gaan. Want het geeft je zekerheid. En niet om je daar blind op te blijven staren. Maar om anderen juist ook mee te nemen daar naartoe. Om te vertellen over Jezus Christus. En daarom de ernst van de Heere drukt op mijn hart vanmorgen. Jezus kwam, ik heb het net al gezegd, als een klein kindje. En gisteravond hebben we met elkaar overdacht. En ook zondag. Hij wilde arm worden. Om ons rijk te maken in hem. Ik hoop dat je dat gaat zien. Ik hoop dat vanmorgen je ogen open zullen gaan. Om de Heere te omarmen. Om de Heere te leren kennen. Want dat geeft een vrede dat alle verstand te boven gaat. En ik denk dat bijna iedereen hier daar wel over kan getuigen. Maak Jezus tot je volle verzadiging, broeders en zusters. Leef vanuit hem. En ga met hem. En dan mogen we ook weten dat we koninklijke kinderen zijn. Koninklijke kinderen die door de Vader bemind zijn. Laten we ervan gaan zingen. Amen. Amen.